Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Dit is een BNR podcast.
Terwijl de wereld nog niet omkeek naar Oost-Europa, deed BNR Perestroikast dat wel.
Want 5 jaar terug zag onze podcast het levenslicht.
Ons eerste lustrum vieren op 12 februari in Den Haag in samenwerking met het Haagse College.
Met gasten als Kiesje Hekster en Bob Deen en een echte Perestroikquiz.
Kijk op de site van het Haagse College voor info en de kaartverkoop.
BNR Perestroikast live. Kom langs.
Paka.
Ajeto.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 215 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
En we zijn weer samen in een studio, Floris. Goede vakantie gehad?
Zeker, schimmelde koog. Maar ik wil eigenlijk zo snel mogelijk door.
Dat snap ik. We zijn natuurlijk ook op de achtergrond trouwens druk met Perestroikast Live, zoals je hoorde. En ja, dan ontkomen we eigenlijk niet aan de actualiteit. Die moeten we nog eventjes daarin verwerken.
Ja, zo'n actualiteit is geen bestaansrecht bijna voor Perestroikast.
Wat is er aan de hand?
Ja, nou, moet ik dat nog uitleggen aan jou?
Nou, dan luister.
Zaluzny, is het nou ontslagen of niet? Of wordt hij vervangen? Is hij verplaatst? Maar in ieder geval, het hoge woord is eruit. Het zat er al maanden aan te komen. Zelensky heeft besloten om de top van het Oekraïnse leger op te schudden. En de grootste blikvanger is natuurlijk het ontslag of vervanging, verplaatsing van legerleider, de hoogste legerbaas, Valery Zaluzny. Eigenlijk de man die sinds het begin van de invasie Oekraïne door de oorlog heeft geloodst.
Ja, en we praten hier bij Perestroikast Live, bij ons evenement in Nieuwspoort, vast ook over door. We gaan het dan ook wat meer hebben over de hele aanloop naar deze oorlog. Maar wat zich nu afspeelt tussen de politieke top en de militaire top van de Oekraïne, dat is toch wel zeer de moeite waard om al even te bespreken, zo vlak na dit brekende nieuws. En dat doen we dan graag met Julia Soldatjuk, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Hallo Julia.
Hallo.
Hallo. We komen zo bij je en we krijgen straks ook nog, dat heb je ook even gefixt, hè? Die mop van Joost.
Ja, heb ik even gefixt.
Ja, dat fix je eventjes. En ons traditionele riedeltje, alles ten oosten van de Perestroikast kan de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast, zoek ons op in je favoriete podcast app.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast.
Floris, was dit voor jou het bericht dat je wist dat zou komen?
Nou, sterker nog, Geert-Jan, we hebben het er van de week over gehad. Als het gebeurt, waarschijnlijk deze week, dan komen we met een extra podcast.
Ja, wij stonden dus, er al stonden vanaf maandag al, klaar voor.
Mentaal klaar voor, ja.
Dus, ik had Julia ook al geappt en ze zei van, helemaal goed, behalve op vrijdag.
Ah.
En toen kwam dus Zelensky gisteravond laat met dat nieuws. En gelukkig hebben we Julia alsnog op vrijdag te pakken.
Nou ja, dat is dubbel op eigenlijk. Nee, ja, dit zagen we eigenlijk aankomen niet, omdat het al sinds al maandenlang speelt dat Zelensky af wil van Zaluzny. Dus ja, dat eigenlijk geen verrassing.
Ja, nou gonst het wel vaker in de Oekraïnse media van allerlei geruchten en er is een levendige pers in Oekraïne. Dus toch, Julia, was dit nog een beetje een verrassing voor jou of toch niet?
Nou, een aantal weken geleden heeft Zelensky al, of niet Zelensky, maar in ieder geval deze idee werd veel besproken in de maatschappij. En we zagen natuurlijk een spanningen in december en in januari tussen Zaluzny en Zelensky. Ze dachten anders over wat er moet gebeuren op een frontlinie. Ja, dus dit is geen verrassing.
Zaluzny is volgens mij formeel gezien niet ontslagen. Hem is een andere plek in het team aangeboden. In Nederland noemen wij dat sinds Pieter Omtzigt functie elders. Is deze verplaatsing niet gewoon een hele nette manier om te zeggen dat hij wel ontslagen is?
Zelensky heeft voorgesteld, eigenlijk net een voorstel bekendgemaakt om het leger te hervormen. Dus dat is een onderdeel van een grotere wisseling van platen. En Zaluzhny blijft een hele populaire militair in Oekraïne. Dus dat kan ik me voorstellen dat Zelensky dat nog best wel goed kan gebruiken om vertrouwen in het leger blijvend hoog op te houden.
Dus kun je dan zeggen dat Zaluzhny echt op een zijspoor wordt gezet?
Ik denk dat dat een goede constatering is inderdaad. Want wat er gebeurt in deze tijd voor Zelensky, kijk, het is ook ergens een keuze die vaker wordt gemaakt door de politieke leiderschap. Om te zorgen dat, dat de militaire of bevelhebbers leiderschap niet de overhand krijgt over politiek. En in de afgelopen tijd heeft Zaluzhny in verschillende westerse Europese media en Amerikaanse interview gegeven met zijn visie op het vervolg van oorlog in Oekraïne, die verschilde van die van Zelensky. Dus dat is ergens ook een begrijpvolle keuze om hem inderdaad opzij te zetten. Of dat slim is, daar twijfel ik. Het lijkt ook een risicovolle strategie om iemand zoals Zaluzhny te vervangen op dit moment met generaal Sirski.
Even de redenen voor Zelensky om Zaluzhny te vervangen. Je hint er al een beetje op wat ik zoal heb vernomen. De opinieverhalen van Zaluzhny in een aantal media vielen niet in goede aarde bij Zelensky. Want Zelensky wil eigenlijk een positiever verhaal vertellen. En Zaluzhny vertelde meer het realistische verhaal. Dat is één mogelijke reden. Dan heb je de populariteit van Zaluzhny die hoger ligt dan die van Zelensky. En dan gaat het verhaal dat Zelensky zich misschien bedreigd voelt. Dan heb je nog de mobilisatiewet, de nieuwe mobilisatiewet in Oekraïne, met verschillende belangen voor zowel de politiek als militaire belangen. Is dit een optelsom of denk je dat er één reden is die de allerbelangrijkste voor Zelensky is geweest?
Nou ja, de één belangrijkste reden is inderdaad grote tegenspraak krijgen. Want Zelensky wil natuurlijk ook een politieke doelstellingen halen, zoals het verzekeren van een blijvende steun vanuit de Westen en verlies van grondgebied. En dat waren daarvoor is een militaire successen nodig zijn. En Zaluzhny heeft had een andere visie daarop. Hij vond dat de huidige strategie eigenlijk te veel mensen kost. En dat het grondgebied zou kunnen opgeofferd worden deels om mensenleven te redden. Zelensky het niet mee eens. En het verhaal met mobilisatie, met een voorstel inderdaad om meer mensen te mobiliseren, maar het wet werd heel erg gebruikt om bepaalde verantwoordelijkheid bij het ministerie van Defensie te leggen. Dus dan ook weer die populariteit van Zelensky speelt zeker een rol. Dat hij zich wellicht ook gedreigd voelde door Zaluzhny, de populariteit van Zaluzhny. En hoe dat zich in de komende jaar of twee zou kunnen ontwikkelen. En of Zaluzhny eventueel een politieke ambitie zou kunnen hebben bijvoorbeeld. Dus ik zou zeggen dat dat is wellicht een hoofdreden. En alles wat je hebt opgeteld komt erbij.
Ja, dat politieke redenen van Zaluzhny politieke ambitie zou hebben, dat zingt eigenlijk al de hele tijd al rond, of het wel of niet waar is. Maar dat wordt steeds ook in Oekraïne geroemd en dat genoemd dat Zelensky daar eigenlijk op een manier.
Maar hij heeft er zelf nooit iets over gezegd.
Nee, precies, dat is het dus. Maar het blijft wel steeds, iedereen gaat hier toch de politiek in. En dat interview, hè, dat eigenlijk begon het in The Economist, waarin Zaluzhny dat woord padstelling gebruikt. Over de stand van zaken in de oorlog. En een woord dat, geloof ik, Zelensky absoluut niet wil horen. Hoe de situatie aan het front is.
Omdat daarmee Zaluzhny zich eigenlijk ook op het terrein van het buitenland begeeft.
Dat wil je
terwijl
uitstralen.
Zelensky's idee is, Zaluzhny, jij regelt alles aan het front. Ik ben degene die de boodschap naar de buitenwereld toe moet verkondigen. En dat ging toen volgens
dat
mij botsen.
Dat is een spanningsveld, ja. En toen die week was ook geloof ik dat Zelensky een interview opeens gaf. Of die periode dat je dacht van, hey, hoe zit dat? Hoe hebben de twee dat wel afgesproken? Of is het met elkaar afgestemd of niet? Plus, wat ik ook begrijp, is dat Zelensky is ook van het snelle succes. Die wil gewoon spectaculaire resultaten. Kharkiv bijvoorbeeld, wat ik heb begrepen is dat hij heel graag Kharkiv wilde bevrijden. Omdat daar inderdaad de Russen wat met zwak waren. Maar dan kon je laten zien van kijk eens, ik heb resultaat. Ik boek succes. En dat kan je ook makkelijk verkopen aan het buitenland. Kijk, dit doen we met jullie wapens. Dat levert succes op. En terwijl Zaluzhny een wat bedachtzamere inderdaad strategisch die misschien denkt van nou dat moeten we niet doen, want ik kijk naar de lange termijn.
Ja, ja, precies dat. Dat verschil in de tijdspan. Maar Zelensky heeft ook vaker in zijn interviews genoemd. Hij is overtuigd dat zijn succes in de buitenlandse betrekkingen en in steun van zijn partnerlanden ligt hem in continu eigenlijk binnenlandse successen. Hij zegt dat de partners willen alleen maar praten met diegenen die eigenlijk een overwinning kan laten zien of van bepaalde succes. Niemand wilt met de verliezer, met de loser praten, zegt hij. Uh-huh. En dat is ook legt kan ook wel een uitleg bieden voor bijvoorbeeld zijn idee om leger nu te hervormen. Wil met name met die 8 punten wil met name laten zien dat Oekraïne heeft zich gegroepeerd, gaat gewoon door. Er is een nieuwe strategie, een nieuwe aanpak. Zijn dus de houding en bereidheid om de houding tegenover Rusland is niet veranderd. Dat is eigenlijk wat hij graag wil uitstralen.
Ik wil even duidelijk, die 8 punten noemde, heeft Zelensky genoemd in zijn bericht, in ieder geval op de website, waarin hij het aankondigde Zaluzhny te vervangen. Noemde hij tevens 8 punten hoe hij ziet hoe de strijd, hoe de oorlog er verder moet uitzien, welke veranderingen nodig zijn om verder te gaan. Ik vat even heel kort samen.
Organisatorisch bij Defensie.
Ja, ja.
Maar dus dan denk je ook eigenlijk, Julia, dat toen een paar maanden geleden Umerov werd aangesteld in plaats van Reznikov als minister van Defensie. En met Umerov kwam er al iemand daar aan het hoofd van Defensie te staan, waarvan werd gezegd dat is echt een fixer. Dat is echt iemand die gaat herstructureren. Is toen niet eigenlijk alles al in gang gezet in Oekraïne? En is door Zelensky gewoon gewacht op een bepaald goed moment om Zaluzhny dan toch de deur te wijzen?
Kijk, het is inderdaad vorig jaar al regelmatig voorgekomen dat in strategische militair overleggen dat Zaluzhny heeft een paar keer overgeslagen en ging direct onderhandelen of praten met zijn ondergeschikten, dus onder andere generaal Sirski. Dus die spanning zat er al toen wel aanwezig. Bij de Umerov, we zien hoe er is een tendentie ontstaan in de afgelopen 2 jaar hoe Zelensky omgaat met het oplossen van interne conflicten of schandalen rondom corruptie. Bijvoorbeeld de corruptie in de defensie of de besteding van gelden en corruptie rondom het ministerie van cultuur. Dus hij projecteert dat meestal, legt het neer, de verantwoordelijkheid bij het ministerie en dan vervangt hij minister. Dus dat is ook een manier om een soort te laten zien aan de bevolking dat hij een oplossing heeft gevonden. In dit geval heeft dat. Ja, dat ziet hetzelfde trend. Zien we hier bij vervanging van Zaluzhny. Dat als je KPI's niet haalt, bij wijze van spreken, dan moet er een gevolg zijn.
Ja, als je niet de resultaten boekt die Zelensky wil. Mm-hmm. Dan is er een probleem.
Ja. Precies. Ja.
Kijk, je zegt, Julia, dit is een tendens die we nu zien. Maar ik kan me voorstellen, kijk, jij komt uit de Oekraïne. Heel veel Oekraïners zijn opgegroeid met Zelensky op de tv. Als comedian, als acteur, als tv-producent, zelfs vanuit Rusland. Dus in Oekraïne en ook in Rusland was Zelensky bekend. En werd ook altijd bij hem gedacht, hij is een maximalist. Hij wil alles eruit halen met zijn eigen mensen. Hij heeft zijn eigen idee. Dat kun je egoïstisch noemen. Maar je kunt ook zeggen, ja, hij gelooft ongelooflijk in zichzelf. En daar probeert hij de rest van de wereld in mee te nemen. Dus voor ons is het een tendens sinds 2 jaar. Sinds hij in de spotlight staat. Maar volgens mij is hij altijd al zo geweest. Is dat ook jouw ervaring met hem vanaf de tv, zeg maar?
Ja, hij heeft jarenlang met een hele hechte team gewerkt van vrienden. Dat is ook een innoverende punten geweest tijdens zijn presidentschap. Vanaf het begin, hij ging vrij snel een aantal posten vervangen met mensen die hij kende en die hij kon vertrouwen. Daar was veel kritiek op in de maatschappij over de professionaliteit en de juiste mensen op de juiste plek of ze geschikt waren. Maar goed, aan de andere kant, Zelensky heeft beloofd aan de Oekraïnse bevolking tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij de einde zal brengen aan corruptie. En zoals we zien met bijvoorbeeld het ministerie van Defensie en andere, is dat het best wel een uitdagende taak om iedereen om op dat onder controle te krijgen. Of dus niet alleen de leiding van het ministerie, de ministers, maar ook de hoofden van departementen. Daar reikt zijn invloed lijkt niet ver genoeg te zijn van Zelensky. En dat is een van de redenen waarom hij steeds op zoek is naar... bijvoorbeeld 2 jaar geleden heeft hij een aantal ministeries samengevoegd. En daar een ministers opgezet die hij wist dat vrij goed succes op korte termijn, wat je al zei, konden boeken. En die hij kon vertrouwen. En dat was lange termijn gezien een soort van structureel, strategisch over de bevoegdheden van het ministerie misschien niet zo'n slimme stap. Maar op een korte termijn om die hervormingen te stimuleren en dus resultaat te boeken, is hij vrij effectief in geweest.
Ja.
Maar het is iemand van de korte termijn.
De korte klap.
Ja.
Maar als je kijkt, je noemt het al een paar keer bevolking, samenleving en maatschappij, dan zal deze beslissing om Zaluzny te verwijderen van zijn post af te nemen, die komt hard aan onder soldaten, onder bevolking, waar Zaluzny juist veruit populairder was dan Zelensky zelf. Ze zien Zaluzny als iemand die bedachtzaam met de manschappen opgaat, zuinig met zijn manschappen omgaan. Dan krijg je zo meteen een generaal Syrski die nu aan de top is, die daar die wat anders over denkt. Dit zal ook zijn invloed hebben op de motivatie van de Oekraïners, zowel aan het front als onder de bevolking, ook qua eenheid uitstralen. Zie jij, als we toch een beetje over de periode na Zaluzny hebben, hoe zie jij dan dat die motivatie dan toch hoog kan worden gehouden?
Dat heeft zeker een invloed op moreel. Er is gisteren op social media een soort meme gedeeld. Iedereen die in Oekraïners op alle niveaus, zowel parlementariërs, denktankers, burgers. Iedereen deelde teleurstelling dat Zaluzny werd verplaatst en bedankte hem voor zijn dienst. Er is wel duidelijk een zorg over hoe kunnen we verder, wat gebeurt met ons. Met Oekraïners in deze, wat welke kant op gaan ze om naartoe. Heeft te maken met het beeld van Zaluzny werd echt als een held verbeeld, als een visionary, als een vertegenwoordiger van een nieuwe NAVO-stijl militaire leiderschap die meer gelijkwaardig is. En Syrski vertegenwoordigt eigenlijk die Sovjet-stijl top-down militaire leiderschap. Dat baart zorgen in de Oekraïnse maatschappij over de politieke koers. Gaan we wel richting democratie of niet?
Ja,
of de democratische bestuur?
Of Zelensky wel zo democratisch is als misschien je zou willen. Maar dat is hij misschien niet. Ik ben ook benieuwd hoe Geert-Jan erover denkt. Die heeft hij vast ook wel kijk op. Dit is eigenlijk een beslissing van Zelensky. Dus elke oorlogsnederlaag die nu Oekraïne overkomt of fout en aan het front, wat dan ook, of waar dan ook, dat zal op het bordje komen van Zelensky.
Ik denk dat Julia al aangeeft dat dit een risicovolle stap is.
Ja.
Zelensky probeert in zijn verklaring aan te geven, Syrski is een man die defensief goed kan opereren, want hij heeft de slag om Kiev gewonnen.
Mm-hmm.
Hij zegt hij kan offensief goed opereren, want hij heeft Kharkiv bevrijd. Maar daarachter zit toch echt wel de strateeg Zaluzny. Zaluzny is ook degene die dan met zijn Amerikaanse collega bijvoorbeeld contact heeft onderhouden. Zelensky denkt volgens mij iets te veel dat hij Bob Deen of Rob de Wijk is geworden en ook verstand heeft van allerlei militaire zaken. En daar moet je enorm mee uitkijken. En hij neemt nu een risico, want Syrski, ja, die heeft toch... heel veel Oekraïners kennen hem ook niet. Hè? Dus de helft van de Oekraïners kent Zelensky of weet niet wie Syrski is. Dus dat is ook nog een risico. Maar het is bij Sirski echt, ja, ik geloof niet dat je dat spreekwoord in het Oekraïns zo kan vertalen, maar de dood of de gladiolen, smert abo gladiolusi.
Mm-hmm. Nou, Sirski is van Bakhmut. En dat hebben we natuurlijk maandenlang hebben we daar gezeten.
Ja, maar ook dat vind ik te makkelijk om dat alleen op Sirski af te schuiven. Tuurlijk. Maar Sirski is wel meer in lijn met hoe Zelensky wil opereren. De lijntjes zijn korter. En mm-hmm. ja, de indruk wordt nu gewekt dat Zelensky iemand heeft neergezet die meedenkt met hoe hij wil dat er op het slagveld wordt geopereerd. Je moet je ook voorstellen, Zelensky en vijf anderen die komen dag in dag uit al bij elkaar. Dus dat was met Zaluzhny, dat was met Shaptala, de defensiechef van de generale staf, met Umerov en nog twee mensen. Ik denk Yermak ook. Nou ja, daar komt nu een nieuwe structuur. Er komen dus nu nieuwe mensen. En dat is ook al een nieuw risico. Dus we moeten het afwachten, want we weten echt niet wat er nu aan het front verder gaat gebeuren. We weten niet wat een risicovolle operatie is, noem maar op.
Weet jij dat, Julia? Ik had ergens gelezen. Laatste vraag. Heeft Zelensky andere generaals ontmoet? Voorafgaand rond het ontslag, verwijderen, verplaatsen van Zaluzhny, om te voorkomen dat er binnen de militaire top een opstand of een verzet komt tegen deze beslissing?
Ja, hij is een hele goede communicator en hij heeft een hele strategie gehad hoe hij deze vraagstuk aanpakt en iedereen voorbereidt daarvoor. Dus dat is, er zijn wel verschillende gesprekken geweest op verschillende niveaus inderdaad. Wat ik nog over Sirski nog, het is inderdaad, hij is meer een uitvoerder. Zaluzhny was een visionary of de strateeg. Maar wat denk ik dat Oekraïners, dat is niet zo'n probleem dat ze hem niet goed kennen. Maar ik denk dat veel Oekraïners nog herinneren de Ilovaisk. Dat is een, slag in Donbass in 2016, geloof ik.
15.
Waarin, 15 was het, ja. Helemaal aan het begin nog. Waarin, onder leiding van Sirski, waarin hij eigenlijk al zijn troepen heeft kwijtgeraakt. En dat is het zeker niet vergeten. Maar goed, hij heeft inderdaad zich heel goed laten zien bij Kharkiv en Kiev. Maar ook weer niet zo goed bij Avdiivka en Bakhmut.
Oké, okay. We zetten een punt achter.
We wachten af.
Ja, de tijd zal leren of het een goede beslissing is geweest of niet.
Zo is het. Maar dank je wel voor je duiding, Julia Soldatschuk, onderzoeker bij Instituut Klingendaal.
Graag gedaan.
Heel veel dank.
We gaan naar Joost voor een mop.
Onze generaal.
Wat is het verschil tussen de beruchte senator Joseph McCarthy, hè, de beruchte Amerikaanse communistenjager, en een gemiddelde Sovjet-bureaucraat?
Geen idee.
McCarthy geloofde in communisme.
God, echt weer die...
En weer een hoesje, ja.
Dit is voor jou de bevestiging dat je gewaardeerd wordt als iemand gewoon vol in je gezicht blaft.
Nou ja, dat lijkt op lachen dus.
Ja.
Nou. Het heeft er ver iets van weg. Ja.
Excuus. Oké, okay. Nou, bedankt weer. Ik kan hier weer een paar dagen opteren.
Heel mooi. Graag gedaan. En beterschap.
Ja, dankjewel. We spreken elkaar snel weer.
En laten we dan vast maar verklappen. Joost is er ook bij maandag in Nieuwsport met een ouderwetse dijklet.
Aito.
Pakka.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.